Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.
Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jullie meenemen met allerlaatste nieuws. Mijn naam is Jarno Vij en ik zit zoals iedere maandag aan tafel met de hoofdredacteur Pieter Zwart. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we gaan straks de Engelse topshow gaan we aan het einde van deze aflevering bespreken, maar we beginnen met PSV. Ja, wat voor wedstrijd heb jij gezien?
Een wedstrijd die voor rust enigszins op slot zat, denk ik ook omdat Jozef Oostingen bij FC Twente gewoon goed had neergezet. Afwisseling tussen momenten van hoog druk zetten en momenten goed in een laag blok terechtkomen. Ja, en dan zag je dat PSV best wel wat moeite had om daar dan echt goed doorheen te komen. Ook al gaven ze praktisch ook niks weg defensief gezien. Maar die wedstrijd zat redelijk op slot. En in de tweede helft dan komt er wat vermoeidheid. Er komen de frisse krachten in en dat ging steeds meer open tot aan de slotfase, als je alleen die laatste paar minuten hebt gezien van de extra tijd. Dat was natuurlijk volslagen krankzinnig.
Hoe dat, wat dacht je? Van Bergen ging op een gegeven moment op het doel af. Toen dacht je, PSV gaat voor het eerst misschien wel verliezen.
Ja,
dat was het enige wat ik dacht. Niet zozeer 1-0 of wat dan ook, een kans. Nee, gaat PSV voor het eerst verliezen?
Dat was inderdaad het moment. Hij komt natuurlijk ook echt vanaf de middenlijn met die bal aan de voet. Ja. Helemaal door naar Benitez. En dat is wel die rust waar je dan denkt, gaat hier dan in één keer een einde komen aan het ongeslagen seizoen van PSV in de Eredivisie. Dat was natuurlijk ook niet voor het eerst dat Benitez met een hele goede redding PSV geholpen heeft. Want die is ook gewoon bezig aan een uitstekend seizoen. En dan heb je dat ene moment moet je er staan. Nou, dat andere moment met Boadu, daar is natuurlijk heel veel discussie over. Wel of niet aangevallen in de 5 meter.
Hoe kijk jij daarna dan?
Ja, moeilijk. Ik ben geen scheidsrechter. Maar het is in de 5 meter. Heeft die keeper natuurlijk een beschermde status. Ja, het is extreem licht.
Ja.
En valt hij dan net wel, valt hij dan net niet die beslissing een bepaalde kant op. Ja, in dit geval oordeelt de scheidsrechter dus dat het net te veel was, het contact. Terwijl denk ik duidelijk niet zo was dat Boadu bezig was om Benitez daar nou echt expliciet te hinderen. Hij wilde gewoon die bal erin.
En die regel is ook natuurlijk om echt dat blok te voorkomen bij een keeper. Nou, dan heb je een beschermde status. Dat is ook wel logisch. Maar ik had niet het idee dat het een blok kwam. Dit was gewoon, hij sprong al, was in de lucht.
Klopt.
Komen lichtjes tegen
en dan is
er
licht contact. Ja, het is heel makkelijk. Dus daar zit het PSV op dat moment gewoon mee. En daarna redt Benitez. En dan aan de andere kant Max Bruns, die een uitstekende wedstrijd gespeeld heeft tot dat moment. Ja, die gaat in één keer in de fout tegen Luc de Jong. En dan komt Lozano niet goed uit met zijn passen. Terwijl je denkt, die heeft hem voor een open doel voor inschieten. Ja, en dan in de herkansing is daar Ricardo Pepi, die altijd als hij korte invalbeurt heeft, een bal erin schiet. En dan gaat toch nog PSV met die zegen lopen. En dat is ergens, past het ook wel weer. Ze hebben natuurlijk niet veel in de Eredivisie op deze manier gewonnen. Maar ergens past het ook wel weer bij het seizoen van PSV dat die veerkracht er ook wel in het elftal zit om dan zo'n wedstrijd er toch nog uit te trekken. En dat toont wel aan dat dit een heel bijzonder team is. En je gaat nu toch echt denken van, het is nog een klein stukje. Weer een moeilijk affiche afgestreept. Ja, zou het echt kunnen dat ze een heel jaar ongeslagen gaan blijven in de Eredivisie?
Ja, het zou wel heel bijzonder zijn. Slot haalde trouwens nog wel aan na Feyenoord. Ja goed, straks hebben we nog PSV FC Twente. Dus misschien nog een heel klein beetje hoop op basis van deze wedstrijd. Maar goed, alle hoop is nu wel vervlogen. Want zelfs Peter Bos geeft aan van, het moet wel heel gek lopen. Willen wij geen kampioen meer worden?
Dat klopt, dat klopt. Ja, het is natuurlijk gewoon gedaan. Dat gaan ze niet meer weggeven. Daarvoor zijn ze ook veel te stabiel gebleven gedurende het seizoen. Ik zag Slot ook zeggen, ja, PSV heeft van 3 teams verloren dit seizoen. Arsenal, Feyenoord en Borussia Dortmund. En natuurlijk ook weer indirect.
Dat is een mooi rijtje.
Ik heb een beetje aan de Feyenoord en aan de zichzelf. Maar ja, dat het rijtje is, laat ook wel zien dat je niet zo kan verwachten dat PSV in het resterende programma in één keer wel wedstrijden gaat verliezen. Ja, daarvoor is denk ik dit elftal te goed stabiel. En ja, je mag ook nog wel verwachten dat binnenkort Zweden zoals Sabari en zo nog terugkomen. En dan kan het misschien nog wel sterker worden dan het op dit moment is.
Ja, dat is wel grappig dat je het zegt, want ze zijn er niet eens op volle kracht.
Nee, Noah Lang bijvoorbeeld ook. Die is natuurlijk al heel lang dat hij eruit is. Maar dat was in de eerste maanden van het seizoen was dat de grote smaakmaker van PSV. Nou, Stil is ook een tijdje dan weg geweest. Is nu weer terug in het elftal. En dan komt Malik Tilman, die komt weer op de bank terecht. Nou, nu bijvoorbeeld Mauro Junior, die heeft de afgelopen week ook best veel moeten spelen door wat afwezigen. Nou, is Veerman terug, dan komt hij weer op de bank. Maar je ziet wel dat die selectie, ook in de breedte, is het best wel goed opgezet. En je hebt spelers erachter zitten die aan de ene kant genoegen kunnen nemen met de reserverol. Maar aan de andere kant, als ze erin komen, wel toegevoegde waarde kunnen hebben. En Peppi, die bewijst dat ook weer. En dat is de bank van PSV. Die heeft natuurlijk wel ook vaak wedstrijden gekanteld. Absoluut. En dat hebben ze nu ook weer gedaan tegen FC Twente.
Ja, precies. Dan gaan
ik kan me trouwens wel voorstellen dat ze bij Twente dat je echt zuur bent. Als je deze wedstrijd neerzet. En ze hebben natuurlijk 2 keer eerder tegen PSV gespeeld. Nou, in Enschede, na die rode kaart, liep het helemaal mis. Maar daarvoor staat ze ook niet lekker in de wedstrijd. Toen probeerden ze met 5 verdedigers in die bekerwedstrijd.
Ja.
En nu kwamen ze tot dit plan. Wat best wel leek op hoe ze het aan hebben gepakt in de Kuip tegen Feyenoord. Toen ze ook in fases die 4-5-1 ver terug verdedigen en mikken op die omschakeling. En ze wisten het PSV daar toch wel echt lastig mee.
Jij hebt al eens contact met Oosting. Als hij die wedstrijd terugkijkt, wat zal dan het gevoel? Vaak zie je trainers zeggen, je hebt balen naar het moment zelf. Dus je hebt de wedstrijd gespeeld, dan heb je de teleurstelling. Maar op het moment dat ze de beelden nog een keer terugkijken, dan komt hij nog even een keer binnen. Is dat bij Oosting ook zo, denk je?
Dat denk ik wel. En ook, dat ging bij hem natuurlijk na afloop. Ging het ook veel over dat moment met Boadu wel of niet een goal. Als je dan als trainer inderdaad een plan maakt met het idee van als wij op deze manier spelen, kunnen we misschien wel winnen in Eindhoven. Ja, dan zijn dat wel momenten waar het op beslist wordt. Net als dat je voor Bergen alleen op de keeper ziet afgaat. Ja. Dat je als trainer misschien denkt, die breng ik er net in, die snelheidsduivel, die gaat hij het voor me doen. Ja. En dan doet hij het niet voor je, dan ligt hij aan de andere kant erin. Dus ik kan me wel voorstellen dat je heel erg schuur bent. Weet je kunt als trainer best veel doen, dat zie je ook van hij prepareert ze, hij geeft ze een goed plan. En hij geeft ze op die manier ook een kans op een resultaat. En dan heb je ook een mate van geluk nodig dat het jouw kant opvalt. En dat ontbrak er net aan bij je.
Ja, maar dus dat moment is juist cruciaal van de gouden wissel van Oosting of de gouden wissel van Bos.
Precies.
Het zit daar gewoon in.
Ja, als Van Berg die bal erin schiet, dan zitten we hier aan tafel. Ja. Eerste nederlaag voor PSV, geweldig gewisseld de Oosting. Ja. Tactisch fantastisch neergezet, meesterbrein. En nu staan ze met lege handen.
Klopt, en als we het dan over gouden wissels hebben en we gaan naar Feyenoord, dan denk je, ook daar in de slotfase wordt even toegeslagen. Maken we ook gelijk het bruggetje aan het meest gelezen item op VE Pro. Laten we daarmee beginnen. Jij maakte een stuk over Ivanucek, dat we eindelijk zijn potentie gewoon zien.
Ja, potentie hebben we denk ik altijd wel gezien, maar dat hij het ook echt begint in te lossen. En dat je ziet, er staat in ons stuk ook wat cijfers van voor en na de winterstop. En ik denk dat dat best wel veelzeggend is op een aantal categorieën. Dat je ziet dat hij had altijd al die momenten. En zeker zeg maar in die eerste wedstrijden naast zijn
Hield hij veel van die momenten?
Ja, toen zag je echt wel, die kan voetballen.
Ja.
Alleen, er waren ook wel wat dingen die er aan ontbraken. Ja, met name in de intensiteit waarmee hij speelde bij Feyenoord. Dus dat gaat zowel over op welke manier loop je vrij, creëer je ruimte voor jezelf tijdens aanvallen, als ook de rol die hij moest spelen in het verdedigen.
Ja.
En dat is voor Slot best wel lange reden geweest om hem op de bank te houden. En eigenlijk denk ik dat mede door het besturen van Kelvin Stenks, wat natuurlijk een hele creatieve speler is, die tegen teams zoals Feyenoord het veel tegenkomt, zoals ook Heerenveen speelde, en die gewoon gegroepeerd verdedigen, heb je iemand nodig die af en toe een paas geeft. Ik denk, zag ik even niet aankomen. En normaal was dat Kelvin Stenks, en dat kan Ivanucek, die kan dat ook. En dan neem je misschien als trainer wat meer op de koop toe van die tegenstander gaat er niet zoveel proberen op te bouwen. Dus dat hij dan verdedigend niet altijd zijn mannetje staat. So be it, al zie je in zijn cijfers ook wel terug dat hij op dat vlak ook wel progressie geboekt heeft. Het was wel mooi dat hij, jij gaf ook relatief recent een interview waarin hij ook zelf aangaf van ja, ik ben er met de trainer mee bezig en moet ik stappen in maken. Dus dat ja, besef is er bij hem ook wel. En dit lijkt me zo'n speler. Kijk, we hebben Quinten Timber, die gaat nu aansluiten bij Oranje.
Je vond het ook echt weer goed gisteren.
Zeker. En de eerste jaar bij Feyenoord was toch ook veel met twijfel. Ja, moet je nou zoveel geld betalen voor zo'n speler? En ja, ik denk dat binnen Feyenoord echt wel de hoop is dat Ivanušek, dat hij zo'n Timber-scenario gaat doorlopen. Van oké, eerste jaar lastig, wat blessures, aanpassen aan een andere speelstijl, andere club. Andere intensiteit. En dat hij dan volgend seizoen, dat hij dan misschien in staat is om echt te laten zien wie hij is en hoe goed hij kan voetballen. Ja. En dat het misschien toch eruit gaat komen wat Feyenoord in hem gezien heeft toen ze in hem investeerden. Maar het is wel het is een lastig soort vleugelaanvaller, omdat het is natuurlijk een beetje een halve team.
Ja,
we hebben hem destijds ook geanalyseerd en toen hadden we het ook over van hij is ook wel afhankelijk van een linksachter die er overheen komt. Hartman heeft natuurlijk dit seizoen ook wel wat vaker in het teruggetrokken rol of aan de binnenkant. En dan heeft hij het wat lastiger. En dat zie je ook weer bij die briljante assist die hij geeft. Dat is ook weer zo'n moment waar hij eigenlijk, dat Hartman er overheen komt. Ja. Dat moment benut hij om naar binnen te kappen. En dan die tegenstander is een halve seconde in vertwijfeling van, oh, ga ik mee naar de buitenkant met Hartman of aan de binnenkant. En dat benut hij om dan die bal er achter te
leggen. Het moment dat we in tactiek op vrijdag ook zo, je ligt er dat uit van, op het moment dat hij naar binnen kan komen en zijn creativiteit kan tonen, dan is hij echt een meerwaarde voor Feyenoord.
Alleen heb je wel die afleiding dan er ook omheen nodig. Dus je moet ook binnen het team die automatisme ontwikkelen. Van dat Hartman weet, als hij daar die bal krijgt en daar beweegt, dan moet ik op het juiste moment eroverheen. En dat zijn details, maar zeker bij een speler. Kijk, Minté, die kan natuurlijk terugvallen op die enorme explosiviteit en snelheid. Die kan het helemaal in zijn eentje. En die Ivanušek, die moet het met iemand anders moet hij het doen. Dus die moet profiteren van Timber die een diepteloopje maakt. Hartman die met de overlap komt. En dan kan hij zijn slimheid benutten om tegenstanders die in vertwijfeling te zijn, om die net te snel af te zijn. Omdat hij in zijn hoofd misschien net wat sneller denkt dan die tegenstanders. Alleen met pure snelheid kan hij dat niet. Maar je ziet wel dit soort ballen. Ja, ik zag dat collega Bart Vrouws liet zien dat hij eerder tegen Sparta eigenlijk bijna een identieke assist gaf. Dus dat is ook geen toeval dat hij dit soort balletjes geeft. En binnen Feyenoord zijn er niet zoveel spelers die dit soort balletjes geven. Dus dat nu eruit komt, dat is denk ik voor Feyenoord richting met name komend seizoen, volgend seizoen, dat het heel erg hoopvol is.
Ja, op basis van de hele wedstrijd denk ik een terechte zegen voor Feyenoord. Toch kwam die moeizaam tot stand. In de slotfase kwam die pas tot stand. De wissels waren erin bepalend. Hoe kijk jij naar in dit geval de invalbeurten van, laten we zeggen, Paciao en Ueda?
Nou, voor Ueda denk ik ook wel lekker gegeven waar we het net over hadden. Ja, die is echt voor veel geld is hij binnengehaald. Hele jaar achter Jiménez. En waar Pepi iedere keer in de invalbeurten het laat zien, kun je dat absoluut niet zeggen van Ueda. Die heeft best wel een moeilijke aanloop gehad. Ja, en nu zit het hem in één keer mee met een verdediger die een onbegrijpelijke fout maakt. En dan schuift hij die bal de koeltjes in. Ja, dat moet voor hem misschien ook een soort kantelpunt zijn dat hij er nu doorheen begint te komen bij Feyenoord. Want de hoop zal zijn binnen Feyenoord. Daarom hebben ze zoveel geld voor hem neergelegd. Jiménez gaan er dit seizoen en Ueda is er klaar voor. Zoals zeg maar, stel dat Luc de Jong is nog niet klaar. Maar stel dat Luc de Jong ervoor kiest om in één keer te stoppen of toch nog één keer een stap te maken. En dan zouden bij PSV heb je niet zoveel zenuwen van, ah, kan Pepi dat overnemen? Want die klopt heel hard op de deur. En het is nu bij Ueda is nog heel zachtjes tikken. En daar zal toch ook nog wel wat twijfel over bestaan van, is die er al klaar voor? Dus dat doelpunt is denk ik voor hem enorm welkom.
Ja, precies. Dan gaan we tot slot naar Sparta-Ajax.
Ja.
Ja, waar zullen we beginnen? Zullen we beginnen bij de wedstrijd die we gezien hebben? Of toch wel de blessure van Brobbey?
Ja, misschien nog heel even de wedstrijd. Het was de zoveelste keer dit seizoen dat je zag bij Ajax dat bijvoorbeeld na een Europese wedstrijd, dat die twee keer presteren, dat lastig is voor dit elftal. En de opstelling, het voelde als je de namen zag bijna als een fantasieopstelling. Omdat er weer heel veel geschoven werd. Ook omdat ze natuurlijk te maken hebben met afwezigen. En typische, bijna een soort van typische Ajax-momentjes. Die je ziet dat zo'n tegenstander op 2-0 voorsprong kan komen. Nou, dan komen ze nog wel terug uiteindelijk tot 2-2. Maar ja, het is vooral een wedstrijd denk ik, die laat zien dat hoe wispelturig het vormpeil is van Ajax. Ja. En het is heel raar bij Ajax dat je krijgt eigenlijk al maanden het gevoel die snakken naar het einde van het seizoen. Alleen dat duurt nog best wel even. Ja. En je moet nog best wel even door. En dat ben ik benieuwd hoe dat gaat. En het enige voordeel wat ze dus hebben is, nu liggen ze echt overal uit. En dan kun je gewoon een hele week voorbereiden op één wedstrijd. En misschien dat dat gaat helpen om een stabiliteit erin te brengen. Maar het is strompelend over de streep. Net als Brobbey, hè?
Ja, laten we hopen dat die blessure meevalt. Want ik weet niet hoe jij er naar kijkt. Deze week komt Oranje bij elkaar. Begon al een beetje bij de voorselectie. Dat Zirkzee en Brobbey erbij. Dat je toch nieuwsgierig bent van hoe zouden die spelers, laat maar zeggen, zich manifesteren in het Nederlands zelf dan? Nou, de kans dat we, Zirkzee sowieso. De kans dat je Brobbey in actie gaat zien is natuurlijk ook zo goed als niet. Dat is wel, laat ik zo zeggen, dat vind ik wel een teleurstellend iets richting de komende Interlands. Dus ik was wel echt nieuwsgierig naar die twee spitsen. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, het is denk ik in bredere zin is het voor Ronald Koeman best wel lastig. Want je hebt nu maart en je hebt dan straks alleen nog heel kort voor dat toernooi. Ja. Heb je twee oefenwedstrijden. Maar eigenlijk bij dit Oranje zijn er, en dat is de afgelopen jaren is dat steeds het geval geweest, dat je een paar vraagstukken hebt voorin. Hoe moet het eruit zien? En dan in dit geval lijkt het grootste vraagstuk te zijn, wie moet de spits worden van Oranje? Ja. Nou, dat kun je eigenlijk niet beantwoorden straks tijdens de komende periode. Omdat een aantal van jouw opties, dus Zirkzee en waarschijnlijk Brobbey, tenzij die zich op miraculeuze wijze herstelt. Op het moment dat we dit opnemen, weten we nog niet zeker of die zich gaat afmelden. Maar die zijn er niet bij. Dus die kun je ook niet beoordelen. En het tweede vraagstuk, waar natuurlijk bij Oranje ook altijd weer over gaat, is wie moet er naast Frenkie de Jong spelen? Maar Frenkie de Jong is er niet. Dus je kunt niet zien wie er goed met Frenkie de Jong.
Nee, we kunnen wel eens kijken van wie de opvolger, wie dan de plek van Frenkie de Jong over moet nemen tijdens zo'n toernooi. Maar inderdaad, dat zijn wel cruciale posities. En dat hebben we natuurlijk eerder ook wel meegemaakt.
Ja, en dat is denk ik voor Koeman heel erg vervelend. Dat zijn juist dingen die je tijdens twee van die oefeningen interlands zou willen zien. Ja. Van, goh, hoe functioneert dat met elkaar? En, misschien vind je in één keer een koppeltje en dan valt het elftal in elkaar. Ja, en dat is nu gewoon een stuk lastiger. Alleen, biedt natuurlijk ook wel weer kansen aan andere spelers om dan hun kans te grijpen.
Ja, absoluut.
En, zeker. Memphis, voor hem is het nu misschien een gouden interlandperiode. Want die gaat natuurlijk zeker een keertje beginnen als spits. Ja, we kennen de relatie Koeman-Memphis. Ja, als die nu levert, dan gaat hij gewoon de eerste spits zijn van Oranje op het EK. Ja. En dan de Zirkzee en Brobbey's. Die discussie kunnen we dan parkeren, denk ik.
Ja, precies. Nou, we houden het in de gaten. Overigens vandaag ook weer een update van onze mannen in het veld. In Zeist uiteraard. Dan gaan wij
vijf persco, hè?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. En daarna een update op VPRO. Dan gaan we naar het meest gelezen item op VPRO.nl. Dat is het bericht dat Ten Hag nog steeds in de race is voor een prijs. Bij het koffiezetapparaat hadden we het er net al even over. Als we nou van één wedstrijd echt genoten hebben dit weekend, is het van die wedstrijd intensiteit, omschakelmomenten. Zo'n moordend tempo. Dat je daarna eigenlijk, als je die wedstrijd gezien hebt, dan valt alles wat daarna komt een beetje tegen.
Ja, en helemaal als je dan zo'n dag hebt. Tenminste, ik had zo'n dag dat je dan van Eredivisie en dan ga je op een gegeven moment richting dit en dan ga je weer terug naar Eredivisie. En je
dat schakelen van omhoog.
Ja, je hebt wel even ontwenningsverschijnselen, omdat het, dan zie je hoe groot dat verschil is in tempo en intensiteit. En het is ook wel weer ergens knap wat Liverpool ook in deze wedstrijd weer op de mat legt. Omdat die komen natuurlijk met eigenlijk een hele kleine groep uit een heel vol schema. En ik denk dat dat hen ook in dat in die extra tijd op heeft gebroken. Dat net die scherpte, die frisheid die je eigenlijk nodig hebt misschien om zo'n wedstrijd eruit te trekken, dat nu ontbrak bij Liverpool. En dat betekent dat we niet nog een keertje Klopp tegen Guardiola krijgen. Want dat is nu definitief uitgesloten in de FA Cup.
Dat is dan weer naam,
maar het is wel weer voor Erik ten Hag iets om zich aan vast te houden. Van, stel dat je nog een prijs kan pakken dit seizoen. En op die manier de kleur aan kan geven. En hij heeft natuurlijk ook heel veel afwezen gehad. Dus gaat misschien wel langzaam terugkomen. En dat je toch nog een eindspunt wil neerzetten. Ja, zeker.
Jij geeft terecht, hè, van Liverpool geef je dat aan. Maar ze komen tot twee keer toe achter. En ik dacht op dat moment van nu is het klaar.
Ja, en dat is denk ik ook wel een rode draad in die periode van Ten Hag. Dat je aan de ene kant nog niet altijd ziet dat die spelontwikkeling daar is. Dus dat ze constant een hoog niveau halen. Maar wat je wel ziet is dat op momenten of na wedstrijden of tijdens wedstrijden, dat je soms denkt, oké, nu is misschien United echt geknakt. Ja, dat ze dan niet knakken. En dat ze toch weer zich terug weten te knokken in de wedstrijd. Want ook in deze wedstrijd, er waren bepaalde omschakelmomenten of organisatiemomenten in het verdedigen waar de gaten zaten tussen de linies waar je wild van schrikt. Maar ze slepen wel, zo'n wedstrijd waarin dat gebeurt, die slepen ze er toch weer uit. En dat laat wel zien dat er een bepaalde veerkracht in dit elftal zit. En dat ook deze spelers nog steeds willen knokken blijkbaar voor Ten Hag. Al is het ook alweer grappig dat zo'n Diallo, die dan eigenlijk helemaal niet aan de bak is gekomen, dat die dan in één keer in deze wedstrijd het onwaarschijnlijke helderrol heeft. Zoals ook Anthony. Allerlei spelers.
Vrij goal van Anthony.
Die je al totaal hebt afgeschreven in je hoofd. Die dan in één keer toch weer opstaan. Nou, en daar zal Ten Hag het wel denk ik van moeten gaan hebben de komende maanden. Om positief dit seizoen uit te gaan en ook die nieuwe eigenaar te overtuigen van dit is echt de man waarmee we het project Manchester United voor de komende jaren moeten gaan invullen.
Absoluut. Ik ben trouwens benieuwd naar de mening van Suleiman Özturk. Op basis van deze wedstrijd, die is eerst is die bij Jong Oranje voor een interview en dan gaan we einde middag nemen we de VI Uncensored. Komt dan live op YouTube.
Ja. En dan gaat hij hier alle vragen beantwoorden over het buitenlands voetbal.
Precies. We gaan het volgen. Pieter, dankjewel en tot ZSM.
Tot ZSM.